Iedereen een goedemorgen. Het is een voorrecht om met jullie het woord van God vanmorgen te openen. En we gaan dat doen in een heel bijzonder Bijbelboek. En als je je Bijbel bij je hebt, dan mag je meelezen of het wordt geprojecteerd. Maar je hebt hem sowieso bij je, neem ik aan, toch? Dat is wel een heel gezond teken. We gaan naar het boek Esther toe. En als je een beetje op de hoogte bent van de feesten zoals die worden gevierd, dan weet je dat afgelopen week Purim werd gevierd. En daar wil ik wat over delen, omdat dat een heel actueel feest is. En ik hoop met name ook de jongelui dat je gefocust bent wat de Heer ook tot jou te zeggen heeft door dit feest heen. Zo belangrijk om de dingen te lezen in de Bijbel in het licht van de tijd waarin wij leven. En hier komt zo een belangrijk appel uit naar voren, ook voor ons leven vandaag. De gelovigen individueel, maar ook voor de gemeente collectief. Ik ga behoorlijk wat versen lezen. Het zijn allemaal hele korte stukjes hoor. Maar ik geef je even een overview over het boek Esther. Ik nodig je uit om met mij mee te lezen. We beginnen in Esther hoofdstuk 3, vers 1. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasveros Haman de Agagiet groot en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren, knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. Vers 5. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen Mordechai de hand te slaan. Want ze hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai weg te vagen. In de eerste maand, dat is de maand Nisan, in het 12e jaar van koning Ahasveros wierp men het poer. Dat is het lot. In de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand tot maand, tot de 12e maand, dat is de maand Adar. Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: één volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken. En er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet om hen met rust te laten. Dan gaan we naar hoofdstuk 4. Laten we ook maar beginnen in het eerste vers. Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. En hij kwam tot voor de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de koning binnengaan, gehuld in een rouwgewaad. Vers 13. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden: beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden: ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet 3 dagen lang. Nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordechai weg en hij deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. Hoofdstuk 6, vers 13. En Haman, hij vertelde aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden alles wat hem overkomen was. We kijken wat er nu staat. Toen zeiden zijn wijzen en Zeres, zijn vrouw, tegen hem: als Mordechai voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. En dan tenslotte hoofdstuk 7, vanaf vers 3. Toen antwoordde koningin Esther en zei: als ik genade in uw ogen heb gevonden, koning, en als het de koning goeddunkt dat men mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven en op mijn verzoek het leven van mijn volk. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, om te worden weggevaagd, gedood en omgebracht. Zouden wij als slaven, als slavinnen en slavinnen verkocht zijn, dan zou ik hebben gezwegen. Hoewel ook dan de tegenstander de schade voor de koning zeker niet zou kunnen vergoeden. Toen sprak koning Ahasveros en zei tegen koningin Esther: wie is hij en waar is hij die zijn hart vervuld heeft om zo te handelen? En toen kwam die ontmaskering in vers 6. En Esther zei: de man, de tegenstander en vijand is deze slechte Haman. Toen werd Haman door angst overvallen in de tegenwoordigheid van de koning en de koningin. En dan als laatste vers 10. Toen hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten. Toen bedaarde de woede van de koning. Dat is wat. Ik hoop dat je aandachtig hebt meegelezen of hebt meegeluisterd. Een geweldig indrukwekkende geschiedenis die op dit moment bijzonder actueel is. En ik wil daar een aantal gedachten uitdelen. Dus ik zou zeggen, met de apostel Petrus, span je even in hiervoor. En stel je hart open voor wat de Heere God vanmorgen tot ons te zeggen heeft. Misschien heb je ooit meegemaakt in je leven dat iets wat gebeurde puur toeval leek, maar dat het achteraf precies op het juiste moment gebeurde. Dat kan zijn een ontmoeting, dat kan zijn een beslissing, een gebeurtenis. En pas later dacht je, ja, dit kan eigenlijk geen toeval zijn. Nou, dat is in een notendop precies wat we zien in de geschiedenis van Purim. In het woord Purim zit het woord Poer. En dat komt uit de Oud-Persische taal. En dat betekent, we hebben dat gelezen, zoveel als lot. Haman, hij openbaart zich als jodenhater. En hij laat het lot werpen om de dag te bepalen dat alle joden in het Persische Rijk moeten worden omgebracht. Vandaar dat Purim ook wel lotenfeest genoemd wordt. Het lot werd bepaald om het Joodse volk uit te roeien. En ik zei het al, afgelopen week werd dit feest gevierd. Misschien heb je er wel iets van meegekregen. Althans, ik hoop dat je je ook daar wat in verdiept. En anders na vanochtend natuurlijk, dan ben je enthousiast geworden. Dan zeg je, hé, ik wil de betekenis van die feesten ook wel ontdekken. Nou, Purim, daar valt heel veel over te zeggen. Ik zal het wat samenvatten. Het duurt 2 dagen en op de eerste dag wordt het boek Esther gelezen. Nou, mag ik dat als opdracht meegeven? Je wilt toch een beetje huiswerk? Vanmiddag neem je een bak koffie of een bak thee en dan lees je in 1 keer, klein boekje, dat boek Esther door. En als je er eenmaal aan begint, dan blijf je lezen. Het is boeiend. Dat hebben ze van de week ook onder het Joodse volk gedaan. En op de 2e dag wordt feest gevierd met maaltijden, met heel veel vreugde. En men geeft elkaar geschenken. Waarom? Nou, de redding, die moet worden gevierd. Ik hoop dat je de lijnen doortrekt naar jouw redding. Dat kan niet onder stoelen of banken worden gestoken. 2 dagen. En tijdens Purim is het gebruikelijk, als je vanmiddag gaat googlen, dan zou je wat wel tegenkomen, dat mensen maskers dragen. Ze verkleden zich. En die maskers herinneren eraan dat dingen soms verborgen zijn. Je ziet ze niet, maar die een diepere betekenis hebben. En dat zien we heel duidelijk in het boek Esther. Om maar kort te gaan, een paar voorbeelden. De naam van Israëls God wordt in het boek niet genoemd.
Die kom je niet zo concreet tegen. Maar op de achtergrond, verborgen, heeft hij de regie. Dat geloven we toch of niet? Dat is het bijzondere aan het boek. Hij voert zijn plan uit. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Hij lijkt al achter alle gebeurtenissen te werken. En Esther, nou ja, zij moest lange tijd verborgen houden dat ze een Joodse identiteit had. Maar uiteindelijk werd het toch bekend. Was ook verborgen, maar het kwam openbaar. En Haman, hij leek het volk te vernietigen, maar het plan werd volledig omgekeerd. Er was een andere werkelijkheid gaande. Zie je dat? Dit is de reden waarom je ziet dat men zich verkleedt en een masker op doet. Er zijn verborgen dingen die toch een diepere betekenis hebben. Hou dat even vast. De Heere God die de regie heeft. En ik zei het al, tijdens Purim herdenken we de redding van het Joodse volk. Waarbij natuurlijk koningin Esther en Mordechai een heel belangrijke rol spelen. Haman speelt ook een belangrijke rol. Hij was in die tijd de belangrijkste minister, zouden wij vandaag zeggen, van koning Ahasveros. En hij had een bepaald gezag ontvangen. Er werd gevraagd dat iedereen voor Haman zou buigen zodra hij hem tegenkwam, zodra hij hem tegemoet kwam, boog je voor hem. Maar Mordechai, die Jood, die deed dat niet en dat maakte Haman woedend. Zo zelfs dat hij een plan bedacht om Mordechai uit te roeien. Maar hij kwam erachter dat hij een Jood was. En wat lezen we dan in Esther 3 vers 6b? Ik heb het je voorgelezen. Haman die bedenkt uiteindelijk een plan, een manier staat er. Hij zocht een manier om niet alleen Mordechai, maar alle Joden die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk voor Mordechai weg te vagen. En wat is dan heel bijzonder? Hij gebruikt een schijnreden. Moet je goed vasthouden. Die lees je in vers 8. Hij zegt, het is uiteindelijk in het volksbelang. Voel je hem of niet? De Joden moeten weg vanwege het volksbelang. Het gaat niet om mij zozeer. Het heeft niet met mijn persoonlijke gevoelens te maken. En ook niet zozeer direct richting het volk zelf. Maar het is in het volksbelang. U zegt, hoe weet je dat? Nou ja, hij zegt in vers 8 van hoofdstuk 3, toen zei Haman tegen de koning, één volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volk in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. En dan komt hij hoor, het past de koning niet hen met rust te laten. Dat is het. Het heeft niet met mij te maken, zegt Haman. Het gaat om landsbelang. En dat is toch het belang van de koning uiteindelijk. Listig hè? Er wordt vandaag heel veel geroepen over Israël. Allerlei mooie, schijnbare waarheden. Maar ondertussen heeft het te maken met Jodenhaat. En dat is het hier ook. En dat moeten we als christelijke gemeente ook onder ogen willen zien. Het is niets anders dan Jodenhaat. En dat heeft dus al oude papieren. Je komt het al tegen in het boek Esther. En ik weet dat dit allemaal heel gevoelig ligt, ook in de christelijke gemeente. Geloof me, er komt heel veel over me heen. En toch ga ik het zeggen vanmorgen. Kijk, de regering van Israël kan onderwerp zijn van politieke kritiek. Dat geldt trouwens voor elke regering. Daarin onderscheiden ze zich niet. Maar antisemitisme, dat is iets anders. Begrijp je wat ik zeg? Onderscheid dat goed. Antisemitisme betekent haat, discriminatie of vijandigheid tegen Joden omdat ze Jood zijn. En als u niet blind bent voor de werkelijkheid en je bekijkt het internet en de televisie, dan ziet u dat wereldwijd, maar ook in Nederland, het antisemitisme groeit. En dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Er zijn tendensen gaande die kenmerkend zijn voor de jaren 30 van de vorige eeuw. En het wordt hoog tijd dat Nederland wakker wordt. Het wordt hoog tijd dat de politiek wakker wordt. Ja, laten we maar dichter bij huis blijven. Het wordt hoog tijd dat de christenheid wakker wordt. En laat me één ding zeggen vanmorgen. En dat is niet een dreigement, maar dat is gewoon de eerlijke dingen onder ogen zien. Geloof me, vandaag is de haat gericht tegen het Joodse volk. Daarna volgen de christenen. En onthoud dit, daarna volgt heel de westelijke wereld. En dit is wat heel weinig christenen vandaag onder ogen willen zien. En dan ga je al snel door als extreem. Maar willen we die tendensen zien? En die zijn ook al zichtbaar in Nederland. En toen Mordechai van deze plannen hoorde, toen stimuleerde hij koningin Esther een gesprek met Ahasveros aan te gaan. Ik vind dat zo indrukwekkend hoe hij dat zegt in hoofdstuk 4 vers 14. Ik heb je dat vers voorgelezen, maar daar staat: want als je in deze tijd je in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting komen voor de Joden. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot koninklijke waardigheid gekomen bent. Mordechai leeft buiten het koninklijke hof. En Esther is binnen dat koninklijke hof. En er moet een boodschap komen bij de koning. Er moet een appel gedaan worden. Want Mordechai die heeft van die plannen gehoord en die vertrouwt het niet. Integendeel. Zo zie je dat hij in beweging komt. Hij hoort van boze plannen en hij verlangt naar waarheid, naar eerlijkheid en naar gerechtigheid. Mag ik eens vragen, herken je dat in je leven? En als je daarnaar streeft, is het wel van belang dat je de juiste bronnen raadpleegt. Het grootste probleem vandaag in het hele conflict in het Midden-Oosten is dat men verkeerde bronnen heeft. Ik kreeg pas een mail van een man met heel veel kritiek. Weet je wat hij zei? Je gelooft het niet, maar het is echt zo. Hij zegt, je hoeft alleen maar de NOS te bekijken, dan weet ik dat jij ernaast zit. En u lacht erom, maar heel veel mensen die stemmen af 's avonds 8 uur op de NOS en laten zich daardoor beïnvloeden. En het probleem is, als je dan een prediking als deze houdt, dat het stoom uit de oren komt. Maar het is gewoon indoctrinatie. Ik kan het niet anders zeggen. Mordechai, hij staat op. Hij hoort van de plannen. Hij streeft naar recht en gerechtigheid. En de waarheid moet aan het licht komen. Het gaat hier niet om landsbelangen. Het gaat om jodenhaat. Dat vraagt vandaag mannen en vrouwen die opstaan. En hij doet een appel, en ik laat de details maar even liggen, want zoveel tijd heb ik niet. Maar hij doet indirect, via een appel, op koningin Esther. En hij zegt, jij hebt een positie ontvangen met macht en majesteit, invloed, impact. En ik doe een beroep op je. Dit is de tijd waarin jij moet gaan opstaan. Maar ja, je kon niet zomaar naar de koning toe, hè? Er lagen heel veel belemmeringen. Ze vreesde voor haar positie, misschien zelfs wel voor haar leven. Maar we kennen allemaal die gevleugelde woorden. Prachtig, hè? Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Weet je wat we vandaag nodig hebben in de christelijke gemeente? Mannen en vrouwen die handelen en wandelen in de gezindheid van Esther en Mordechai. Die mensen niet naar de mond spreken, die ook niet hoogmoedig zijn of schreeuwerig zijn, maar die met waarheid komen. Die opstaan in autoriteit en gezag en appelleren aan hen die verantwoordelijke posities innemen. Nou, je weet hoe de geschiedenis is afgelopen. Koning Ahasveros, hij schrok toen hij hoorde wat Haman van plan was en uiteindelijk, we lazen dat in hoofdstuk 7 vers 10... hingen zij Haman aan de galg die hij voor Mordechai had laten oprichten. Toen bedaarde de woede van de koning. En nu staat er een heel opmerkelijk vers. Dat had ik net ook met nadruk gelezen. Voordat het zover was, voordat Haman aan zijn eigen galg ging. Heel opmerkelijk. Dat heeft me van de week heel erg bezig gehouden. Staat er in hoofdstuk 6 vers 13. En Haman vertelde aan zijn vrouw, dus nog voordat hij stierf, hè, dat begrijp je wel. En aan al zijn vrienden, alles wat hem was overkomen. Voordat het zover was, had hij een hele wijze vrouw. Mannen, mag ik dat eens meegeven vanmorgen? Misschien vind je dat niet altijd makkelijk. Ik zie er een aantal iemand aantikken.
Soms is het goed om naar je vrouw te luisteren. Vaak is het goed om naar je vrouw te luisteren. Dat willen sommigen horen. Maar wat staat er in Esther 6? Hier praten we straks na de dienst over door. Er staat in Esther 6 vers 13. Nadat Haman dat verteld had, onder andere aan zijn vrouw. Het volgende antwoord, of de reactie, als Mordechai voor wie u begonnen bent te vallen uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. Het gaat hier niet om een bepaalde kritische opmerking richting een overheid of wat dan ook. Het gaat hier echt om Jodenhaat. Jodenhaat, lieve mensen, dat komt je duur te staan. En dat zien we hier heel duidelijk. Hij wordt nog gewaarschuwd, maar het zal niets uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. Zijn vrouw en de wijzen om hem heen, die hadden hem nog gewaarschuwd. En ik heb net gezegd, hij eindigt aan de galg. Aan zijn eigen galg. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. En dat geldt ook voor ons vandaag. Het is zo belangrijk om deze dingen op je in te laten werken. Want ik denk dat wij lang niet beseffen hoe belangrijk Israël voor de Heere God is. En als we dat als kerk vergeten of terzijde schuiven, dan ontstaat er als vanzelf, nou komt het, antisemitisme. Dat heeft vaak te maken met als de kerk haar plaats niet meer kent ten opzichte van dit volk. En dit staat hier beschreven, deze geschiedenis, om erger in ons leven te voorkomen. En ook in ons land. Deuteronomium 7 zegt dat God een bijzondere relatie met zijn volk heeft. En vanuit de hemel ziet de Heer hoe volken, regeringsleiders, maar ook de kerken en gemeenten staan ten opzichte van zijn oogappel, Zacharia 2. Laten we daar niet lichtvaardig over denken. Ik ben niet een soort Israël-hobbyist of zo, voordat allerlei mails binnenkomen. Ik heb niet een soort Israël-romantiek in mijn hart. Maar dit zijn Bijbelse papieren, Bijbelse gegevens. En daar dienen we echt notie van te nemen. Want het zal bepalen of de kerk en de regering in Nederland gezegend zal gaan worden. De houding die wij aannemen ten opzichte van het volk van God. En we leven in bijzondere spannende tijden. De oorlog tussen Israël en Iran, die woedt in alle hevigheid. En het is meer dan opmerkelijk. Ik ga er niet te veel aan verbinden, maar het is meer dan opmerkelijk. Dat juist rondom Purim, de hoogste politiek en geestelijk leider van Iran, Ali Khamenei, is omgebracht. Aangrijpend. Juist rondom Purim. Een man die verantwoordelijk is voor duizenden en nog eens duizenden doden in zijn eigen land en daarbuiten. Zijn leven en werk werden gekenmerkt door een ongekende jodenhaat. En hij had maar één doel, dat was Israël en het Joodse volk van de kaart vegen. En hij noemde Israël, schrik niet, regelmatig een kankergezwel. Dat zijn aangrijpend. Kijk, dat zegt de NOS niet. Maar voel je de machten en krachten die zich manifesteren? We hadden het vanmorgen over de strijd. Die is ten diepste geestelijk, geloof ik, met Psalm 2. Waarom woeden de heidenvolken en de vorsten van de aarde? Maar het is ten diepste de strijd tegen de Here en tegen zijn gezalfden. Beseffen we in wat voor tijd we leven? Het gaat naar een climax toe. En ik geloof dat dit een heel bijzondere gebeurtenis is. En we mogen wel bidden, broeders, zusters, dat komt uit de grond van mijn hart, dat verschrikkelijke regime in Iran definitief omvergeworpen zal worden. Dat zal het land niet alleen verlossen van een niet te dragen juk. Maar luister goed, ik geloof persoonlijk dat als dat regime definitief omvervalt, omvergeworpen wordt, dat het een geweldige doorbraak voor het evangelie kan gaan betekenen. Ik geloof dat er een enorme honger is voor het evangelie daar. En dat heel deze gebeurtenissen uiteindelijk een bijdrage kunnen gaan leveren. Dat het volk van de Perzen ook het evangelie zal gaan ontvangen. En zal gaan aannemen dat er een geestelijke doorbraak zal gaan komen. En weet je wat opvallend is? Opvallend is dat dat een aantal overwegend islamitische landen Israël op dit moment steunt.
Dat is opmerkelijk, hè? In de strijd tegen het regime in Iran. Overwegend islamitische landen. En hoe is de houding van Europa? Hoe is de houding van Nederland? Ik heb iets laten zien van Haman, hè? Europa stelt zich op als een soort neutrale toeschouwer bij een oorlog in Iran. En het minderheidskabinet Jette lijkt alleen maar te roepen dat het internationale recht gehandhaafd moet worden. En iets dichterbij, blijf rustig zitten hoor, in de kerk. In de kerk vinden we het ook moeilijk om hier een standpunt over in te nemen. En heel vaak krijg ik de vraag, ja maar God is toch liefde? Mag je dan überhaupt wel oorlog voeren? Zeker, Jezus is de belichaming van wat echte liefde is. God heeft zijn liefde in zijn Zoon geopenbaard in de volheid van de tijd. Zeker. Maar tegelijkertijd is de God van Abraham, Isaac en Jacob ook de heilige, de rechtvaardige. En een God die alleen lief heeft en het kwade negeert, is niet de God van de Bijbel. U wilt bewijs dat de dingen die gebeuren, kunnen gebeuren en mogen gebeuren. Volgens de Romeinenbrief moeten mensen, onthoud dat ook, niet zelf wraak nemen. Maar de overheid laten oordelen en laten beschermen, omdat zij het gezag hebben gekregen om het kwaad te bestrijden. We lezen in Romeinen 12, vers 19. Wreek u zelf niet, neem geen wraak, geliefden. Daar moeten we oppassen. Daar kan je toe geneigd zijn. Maar we moeten dat oordeel aan God overlaten. Maar tegelijk leert diezelfde Paulus in Romeinen 13, vers 4. De overheid is immers Gods dienares u ten goede. Als u echter kwaad doet, vrees dan. Want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares. Een wreekster tot straf voor hen die het kwade doet. Dat is een belangrijke tekst. Geen persoonlijke wraak. Maar als het goed is, dan is de overheid paraat, actief, proactief, om Gods dienares te zijn. Paulus bedoelt met deze woorden dat de overheid mag rechtspreken en straffen en op die manier, nou komt het hoor, waakt over haar inwoners en de samenleving beschermt. Ze heeft de hoge Bijbelse roeping om gezag uit te oefenen en de orde en het recht te handhaven. En broeders en zusters, is dit niet het punt waar het in Nederland fout gaat? En dan doet iedereen wat goed is in zijn eigen oog. En geloof me, we hebben geen controle meer. Dit is het probleem. Geen persoonlijke wraak, maar als het goed is, moeten wij onder een overheid leven die voorkomt dat jij en ik wraakgevoelens hebben. Waarom? Omdat zij het recht handhaven en de orde handhaven. En weet je wat nou de omgekeerde wereld is? Op het moment dat Israël dat doet, wordt ze vreemd aangekeken. Maar eigenlijk doet ze wat God opdraagt te doen voor je inwoners en voor je bevolking. Voel je waar de schoen wringt? Dus een samenleving die vaart er wel bij als een overheid de positie inneemt die ze van Gods wegen heeft ontvangen. Dat voorkomt ook persoonlijke wraakgevoelens. Daar moet je vandaan blijven. Geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En hij die rechtvaardig oordeelt, stelt een overheid aan. Paulus zegt, het is Gods dienares. Nou, ik ga naar de toepassing toe. Wat leert ons Purim? Ik heb vier punten die ik aan je door wil geven. Purim is allereerst een feest van geloof, van moed en van doorzettingsvermogen. En die werk ik uit in vier korte punten. Blijf rustig zitten, heel kort. Allereerst leert Purim mij dat er tijden zijn waar wij worden opgeroepen om moed te hebben en op te staan. Dat is zo belangrijk, juist in deze tijd. Mordechai zei tegen Esther, ben jij niet geroepen voor een tijd als deze? Was dat een makkelijke tijd? Nee, zeker niet. Want ze werd met de dood ten diepste bedreigd en heel haar volk. Wij kijken terug, maar dat wist zij nog niet, dat de redding nabij was, toch? In die tijd moest zij opstaan. En Esther deed het. Ze riskeerde haar leven zonder uitnodiging naar de koning, door zonder uitnodiging naar de koning te gaan. Het is de moed, luister goed, van de enkeling die de geschiedenis kan veranderen. Geweldig perspectief. En soms vraagt rechtvaardigheid ook moed van ons, zelfs als dat spannend is. Misschien jongelui te midden van je vriendenkring of je studentenvereniging. Moed om op te staan vandaag. Dat je bijbels denkt en handelt en wandelt. Dat je anders denkt over abortus, euthanasie, bijbelse relaties, seksualiteit, dan dat de ongelovige wereld denkt. Opstaan, moed hebben, kleur bekennen, juist in een tijd als deze. Het tweede, en laat je daardoor bemoedigen. In het boek Esther wordt de naam van de Heere God eigenlijk niet genoemd, maar hij is wel degelijk aanwezig. Luister goed, laat je bemoedigen. Er is een sprake van verborgen leiding, ook in ons leven. En dat vind ik zo bijzonder. Je ziet de naam van de Heere God niet, je leest hem niet, maar zijn leiding is wel zichtbaar. Dat wat menselijkerwijs onmogelijk was, dat heeft toch plaatsgevonden. God heeft alles omgekeerd. Er is een onzichtbare werkelijkheid. Yahweh, de eeuwige, de God van Abraham, Isaac en Jacob, heeft de regie, is in controle. Prijs de Heere daarvoor. Kunnen grote legers op je afkomen? Je weet het nog wel, hè? In het Oude Testament. Die knecht, die zag een ontzettend leger. En de profeet die bad, open zijn ogen, dat hij de werkelijkheid gaat zien. En wat zag hij? Nog een veel groter leger. We hebben geestelijke ogen nodig vandaag om de wereld in te kijken. Er is verborgen leiding. Ook wanneer we dat niet direct zien, is er sprake van leiding. Er gebeurt niets bij geval. God volvoert zijn heilsplan, koninklijk en soeverein. En hij vervult zijn beloften en zijn profetieën tot in de punt en de komma. Hij doet boven wat wij kunnen bidden of denken. Prijs de Heere voor verborgen leiding. Dus word niet wanhopig. Het derde. Het Joodse volk stond sterk omdat ze samen waren. Het volk staat er vaste die 3 dagen en ze baden samen voordat Esther naar de koning ging. En als we vandaag iets nodig hebben, dan is het eenheid en saamhorigheid op grond van waarheid. Die geven kracht in moeilijke tijden. Dat geldt ten opzichte van Israël, onze houding van ten opzichte van Israël, onze verbondenheid met hen. Maar het geldt ook in de gemeente hier, onderling. Eenheid, saamhorigheid op grond van waarheid is een geweldige kracht vandaag. En dat is met kooltjes zo in de kachel ook. Op het moment dat ze op zichzelf komen te liggen, gloeien ze nog even na. Maar vroeg of laat doven ze uit. Maar daar waar ze tegen elkaar aan liggen, is er warmte, vuur en licht. Waar verlangen we naar in de EGHW? Hier toch naar? Dat is dat we de eenheid zoeken en saamhorig zijn. Maar ook onze verbondenheid met Israël uitspreken niet alleen, maar ook uitleven. Het vierde, het laatste. Wat leren we uit dit prachtige Bijbelboek? Een omkeer van het lot. Wat bedoeld was als vernietiging, werd redding. Haman aan de galg en Esther en Mordechai, ja, het hele volk gered, bevrijd. Denk ook aan een type als Jozef en aan Jezus. Alles werd omgedraaid. Hij werd verkocht als slaaf, afgewezen door zijn familie, maar door God verhoogd. Wat jullie ten kwade hadden gedacht, heeft God ten goede gedraaid. Geweldig, hij werd koning. Denk aan de Heere Jezus zelf. Ze kruisigden hem in de veronderstelling, nu is het klaar met hem. Maar de dood kon hem niet houden. O glorie, halleluja. Jezus overwon de dood. Ze dachten, is dat uw koning? Is dat de wens van de vaderen geweest? Het is afgelopen met hem, maar door de dood heen, door het nulpunt heen, bracht God leven aan het licht. En dat is leven wat hij vandaag uitdeelt. Een omkeer in het lot. Vreugde in plaats van rouw. Leven in plaats van dood. Broeders, zusters, slechte situaties kunnen onverwacht een keer ten goede nemen. De mens wikt, maar God beschikt. Is dat de troost en de rust vandaag in je hart in een onrustige wereld? Hij volvoert zijn heilsplan. Ik sluit af. We hebben vandaag mannen en vrouwen nodig. Die handelen en wandelen in de geest en de gezindheid van Mordechai en van Esther. Die opstonden in een moeilijke tijd die kleur bekenden, die zichzelf en hun positie over hadden en die niet beschaamd zijn uitgekomen. We spreken nog over hen op 8 maart 2026. Als mensen met geloof, met moed, met vreugde, met visie, met toekomst, met perspectief. Ik ken er nog een die opstond. In de volheid van de tijd. Zijn naam is Jezus. Yeshua, Zoon van God en Zoon des mensen. En we lezen van hem in 1 Johannes 3 vers 8b. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Opdat hij de werken van de duivel zou verbreken. Vandaag al in het hart en leven van allen die zijn verschijning hebben liefgekregen en in hem geloven. Maar ik mag ook dit erbij zeggen. En daar wil ik mee eindigen. Er komt een dag dat hij, de Joodse Messias, zal komen. Daar gaat niemand hem in tegenhouden. Hij zal komen om zijn koninkrijk op aarde te gaan vestigen. Israël te gaan herstellen. Zegen voor de volken teweeg te brengen. En vanuit Jeruzalem te gaan regeren. Met recht, rust, vrede, gerechtigheid. Hij zal het gaan bewerken. En wat een geweldig perspectief is dat. Dat niets en niemand, geen Haman, geen enkele wereldleider hem daarvan af kan houden. En wat een zegen als je vanmorgen deze Messias, jouw Heer, jouw Heiland mag noemen. En dat de God van Abraham, Isaac en Jacob jouw vader is. En je door de geest hebt leren zeggen, Abba, Vader. Hij volvoert zijn plan. En we zien uit naar het herstel van alle dingen. Door de barensweeën heen wordt er nieuw leven zichtbaar. En wie bewerkt dat? De Verenigde Naties? Nee, dat gaat er één doen. Zijn naam is Vorst Messias. Een Joodse man. Een ergernis voor de wereld. Maar een vreugde voor een ieder die gelooft. Hij gaat het bewerken. Hij die was, die is. En spoedig komen zal. Amen.